Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar te ontmoeten en samen de vrijheid en de gelegenheid te hebben om het woord van God te openen. We willen dat doen bij Hebreeën, hoofdstuk 4, vanaf vers 14. En we lezen tot en met hoofdstuk 5, vers 10. Hebreeën 4, vanaf vers 14. Tot en met 5, vers 10. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld, met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daar moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover deze lezing uit het woord van God en dat de Heere dat ook zal zegenen aan ons hart, broeders en zusters. We lezen uit Hebreeën en dan staan we eigenlijk meteen op Joodse bodem, want Hebreeën, ja, dat zijn Joden die als zodanig worden aangeduid. Abraham, hij is de eerste die Hebreër wordt genoemd. Als Lot gevangen genomen is, Sodom is door de koningen uit het oosten veroverd en Lot wordt weggevoerd, dan staat er dat er iemand ontkomt en dan tot Abraham de Hebreër komt. En hem dan vertelt wat er gebeurd is. De Hebreër, dat betekent dat het is iemand van de andere kant. Dat betekent het eigenlijk letterlijk, van de overzijde. In de situatie van Abraham was het dat hij van de overzijde van de rivier de Eufraat kwam. Gezien vanuit het land Canaan kwam hij van de andere kant. En de Hebreeën, dat zijn dus in feite de afstammelingen van Abraham. In sommige gedeelten van de Bijbel lees je dat ze vaak Hebreeën worden genoemd. Denk maar aan de geschiedenis van koning Saul in die tijd. De Filistijnen en de Hebreeën kom je regelmatig tegen. Later valt eigenlijk die naam een beetje weg naar de achtergrond. En dan kom je hem eigenlijk weer tegen in het boek Handelingen, waar gesproken wordt over de Hebreeën en de Grieken. En dat waren dan de verschillende groepen binnen het Jodendom. De Hebreeën die echt zich trouw wilden houden aan de wet, aan wat ze van de vaderen hadden overgeleverd gekregen, terwijl de Grieken onder het Joodse volk veel meer neigden naar de Griekse cultuur en daarin een heel eind meegingen. En die twee groepen vind je dus bijvoorbeeld in Handelingen 6, als daar een probleem ontstaat binnen de gemeente met betrekking tot het verzorgen van de weduwen. dat de Grieken zich achtergesteld voelden ten opzichte van de Hebreeën. En als we dus het schrijven aan de Hebreeën, want het is geen brief aan de Hebreeën, want er staat geen aanhef boven van een brief, zoals je dat bij alle andere brieven van de apostel Paulus leest of van Petrus. Het is een schrijven, waarschijnlijk wel geschreven door de apostel Paulus, hij heeft verschillende ideeën over, maar ik geloof als je de brief leest, en zeker of het schrijven leest en dan een eind, dan lijkt het toch wel heel veel dat Paulus het geschreven heeft. Dan valt hij meteen met de deur in huis als het ware, zonder eigenlijk, er staat wel boven aan de Hebreeën, maar dat God in het verleden op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. En daar blijkt natuurlijk uit dat de schrijver zich richt tot Joden. En zeer waarschijnlijk gaat het om Joden in de tijd van het boek Handelingen. Zij die het Jodendom aanhingen. En er is verschil van inzicht over hoe je die Hebreeën nou precies moet zien. Waren het nou wedergeboren mensen? Of waren ze nog niet wedergeboren? En dat maakt natuurlijk heel veel verschil uit. Zeker met betrekking tot bepaalde teksten die erin staan. Want als je over wedergeboren mensen spreekt, dan zou je op grond van Hebreeën, en er zijn ook die conclusies trekken, dat er een afval van de heiligen zou kunnen zijn. Maar persoonlijk geloof ik dat het mensen waren, die Hebreeën, het waren Joden, die dan veel gehoord hadden over de Messias, maar uiteindelijk nog niet echt die keus gemaakt hadden. Eigenlijk nog met één been in de wet stonden, met de offerdienst, met de offers, met alle rituelen die er bij de Joodse godsdienst hoorden. En eigenlijk door de schrijver erop gewezen worden dat ze door het geloof die andere stap moeten nemen. Om uiteindelijk volkomen bij de Heer Jezus te horen. Ze staan dus eigenlijk op twee terreinen, zou je kunnen zeggen. En het is de schrijver die duidelijk maakt dat het heel belangrijk is om te geloven. He, zoals je in de Romeinenbrief ook iedere keer opnieuw dat geloof terugvindt. Zo vind je het in de Hebreeën eigenlijk ook terug. Een heel hoofdstuk gaat over, hoofdstuk 11, door het geloof. De brief aan de Romeinen is het fundament voor de brieven aan de gemeente, aan het lichaam van Christus. Terwijl Hebreeën eigenlijk het fundament is voor het schrijven aan mensen met een Joodse achtergrond. Want over het algemeen gelooft men toch wel dat ook Johannes, wat we net gelezen hebben, maar ook Jacobus en Petrus, Judas, in feite in de eerste plaats met Joodse gelovigen te maken hebben. Dus die Hebreeën, dat schrijven wat we vanmorgen dus met elkaar gelezen hebben en waar we over na willen denken, is gericht in de eerste plaats aan Joodse mensen. Maar daar kunnen wij natuurlijk wel heel veel van leren. Want wat er geschreven wordt over de Heer Jezus, dat is natuurlijk ook voor ons heel duidelijk actueel. En zeker als het gaat over de hoge priester, waar we vanmorgen dus over gelezen hebben en waar we met elkaar even over willen nadenken. Dat is een geweldig feit dat de Heer Jezus nu in de hemel is als de grote hoge priester. Vanuit die Joodse achtergrond, die natuurlijk heel erg gericht waren op de tempel met de offerdienst en de priesterdienst, is het de schrijver die duidelijk maakt, door een aantal hoofdstukken heen, dat die priesterdienst eigenlijk maar heel tijdelijk was en niet tot volmaaktheid kon brengen. Want iedere keer opnieuw moesten die offers maar weer herhaald worden. Maar de hoge priester, de Heer Jezus Christus, zoals hij later dan in de brief in het schrijven genoemd wordt, de hoge priester van het nieuwe verbond, hij is degene die een offer heeft gebracht wat voor altijd geldt. Hij heeft dat offer niet als hoge priester gebracht. Dan wordt dat zo naar voren gebracht, maar de Heer Jezus kon op aarde geen hoge priester zijn. Hij was niet uit de stam van Levi. De Heer Jezus is pas hoge priester geworden nadat hij opgestaan is uit de doden. En dat wordt ook hier in dat gedeelte wat we samen hebben gelezen, wordt dat ons eigenlijk duidelijk gemaakt. Hij heeft een offer gebracht als de verlosser, als het lam waar we van gezongen hebben. En toen hij opgestaan is uit de doden, toen is hij op grond van dat offer hoge priester tot hoge priester aangesteld door God de Vader en op grond van zijn kostbaar bloed de hemel ingegaan. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Merkelijk dat er staat, die de hemelen is doorgegaan. Ja, de Bijbel maakt ons duidelijk door de apostel Paulus in de Korinthebrief dat er drie hemelen zijn. En dat hij iemand kent, en waarschijnlijk spreekt hij over zichzelf, maar ook het verschil van inzicht over, die opgetrokken is tot in de derde hemel. En daar onuitsprekelijke dingen heeft gehoord. Nou, ik persoonlijk geloof dat die derde hemel, dat is de hemel waar God woont. Dat is de hemel der hemelen, zoals die ook wel in de Bijbel wordt genoemd. En als we hier lezen over dat de Heer Jezus de hemelen is doorgegaan, dat betekent het dat hij vanaf de aarde via twee andere hemelen in die derde hemel terecht is gekomen. En je ziet in feite in de tabernakel datzelfde principe liggen. Met de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Ook weer drie terreinen waarin dat derde afgesloten gedeelte God troonde op de ark van het verbond. Dus de Heer Jezus, hij is de hemelen doorgegaan. Hij is een grote hoge priester. Groot qua positie. Hij stijgt ver boven alles uit. Het is de apostel die deze Joodse mensen duidelijk maakt dat het belangrijk is om aan die belijdenis vast te houden. Dat je belijdt dat Jezus Christus, de Zoon van God, dat hij de grote hoge priester is. En dat hij een hoge priester is die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij is degene die uiteindelijk medelijden kan hebben, omdat hij dingen heeft meegemaakt die ook wij meemaken. Hij is op dezelfde wijze als wij verzocht, in allerlei situaties die hij meegemaakt heeft, maar zonder zonde. Hij heeft stand gehouden, te midden van alle beproevingen, alle verzoekingen, alle dingen die op hem afkwamen. En daarom is het zo geweldig dat wij dan ook met vrijmoedigheid kunnen naderen tot de troon van de genade. In de troon van de genade, dan moeten we eigenlijk ook meteen weer denken aan de tabernakel, waarin dat heilige der heiligen, de ark van het verbond stond met het verzoendeksel. En in het Engels wordt dat dan vertaald met de mercy seat, de genadetroon of de genadezetel. En wie kon er alleen maar daar binnen dat heilige der heiligen komen? Dat was de hoge priester op Yom Kippur. Dat was de enige dag in het jaar dat de hoge priester daar binnen kon gaan op grond van het bloed van dieren die geofferd waren. Dat was de genadetroon. Daar werd het bloed gesprenkeld en op grond daarvan kon God vergeven. Dat bloed bedekte als het ware de zonden. En het is ook in Hebreeën dat de schrijver later duidelijk maakt dat dat bloed de zonden niet kon wegnemen. Het kon alleen maar bedekken. Maar dat het bloed van de Heer Jezus die zonden uiteindelijk wel wegneemt. Dus wij mogen naderen tot de troon van de genade, omdat de Heer Jezus nu in de hemel is, kunnen wij naderen tot in de hemel, tot Gods tegenwoordigheid. En dat is een troon van genade, omdat de Heer Jezus Christus het offer heeft gebracht. En daar kunnen we naderen om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wat is dat geweldig dat er een plaats is waar we naartoe kunnen gaan. Waar we hulp kunnen vinden. Er is een helper groot van kracht, steeds bereid, zegt een oud lied uit Johan de Heer. En hij hoort als vriend naar elke klacht, steeds bereid. Die hoge priester, Jezus, de Zoon van God. God die mens werd. Die naar deze wereld gekomen is om het offer te brengen dat gebracht moest worden tot vergeving, tot verzoening, tot verlossing. En dan neemt de schrijver, neemt dan zijn lezers mee naar in feite het Oude Testament. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je het Oude Testament kent. Als je het Oude Testament niet kent, dan is dat schrijven aan de Hebreeën toch heel moeilijk te verstaan. Wat is het belangrijk om kennis te nemen en goed te weten hoe dat nou ging met die Joodse godsdienst, zoals die door de Heer is ingesteld. Met de tabernakel, met de priesterdienst. Elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. Een hoge priester, en Aaron is dan de eerste die als hoge priester wordt aangesteld. Er waren daarvoor waren er ook wel priesters. De schoonvader van Mozes wordt priester genoemd. En een hele belangrijke die ook hier eigenlijk genoemd wordt, is Melchizedek in de dagen van Abraham. Die een koning was van Salem en een priester van de Allerhoogste God. Die Melchizedek, die wordt diverse keren aangehaald door de apostel in Hebreeën. Omdat hij een geweldig beeld was, is van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, die hoge priester, in dit geval dan als het gaat over het volk van Israël, elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. God stelde een hoge priester aan. Aaron en ook zijn familie, die dan natuurlijk als een iets lagere priestersoort mochten dienen. Zij waren door God uit de mensen genomen en aangesteld, omdat er dingen moesten gebeuren die belangrijk zijn met betrekking tot de relatie tussen God en mens. Wij als mensen, wij kunnen niet zomaar tot God naderen. Dat kan alleen maar op grond van een offer. En het is in de geschiedenis van Israël zo dat de Heere daar een aparte familie voor heeft apart gezet, die in feite een soort bemiddelingsfunctie eigenlijk heeft tussen het volk en tussen de Heere God. De priester stond tussen het volk en de Heere God in. En zij moesten offers brengen. En dat was vanwege de zonden. Wij mensen, wij zijn zondaren. Wij hebben een zonde natuur. En wij zondigen in onze daden. En het is vanwege die zonden dat wij geen relatie met God kunnen hebben. Dat wij niet tot God kunnen naderen. Maar het geweldige is dat God in de geschiedenis van Israël daar al een oplossing voor geeft, in de aanstelling van die priester. Zodat door de offers die hij bracht, er toch een relatie kon zijn tussen het volk, in feite het zondige volk, en de heilige God. En dat wordt dan heel bijzonder op Yom Kippur, wordt dat heel duidelijk, als dan die hoge priester in feite in Gods tegenwoordigheid komt, in dat allerheiligste deel van de tabernakel, en daar het bloed sprenkelt, zodat inderdaad voor een jaar lang weer daar in de Heere in het midden van zijn volk kan wonen. Nou, die hoge priester die wordt uit de mensen genomen, dat is gewoon een mens. En die kan dan ook voluit medelijden hebben met de onwetende en de dwalende, omdat hij zelf ook met zwakheid omvangen is. Ja, hij is een mens als alle andere mensen. Hij weet wat het is om aangevochten te worden, om inderdaad te zondigen en al dat soort dingen die we tegen God bedrijven. En het is niemand, zegt de apostel, die die eer voor zichzelf neemt, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. God roept. God heeft Aaron geroepen en uiteindelijk in Aaron al zijn zonen die later hem opvolgen. Nou, en dan komt de apostel bij de Heer Jezus Christus. Hij zegt, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Zoals het bij Aaron gegaan is, hij is geroepen. Zo is ook de Heer Jezus geroepen. Hij is geroepen door degene die tot hem gesproken heeft. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dat is een aanhaling uit Psalm 2, vers 7. Ik heb toch mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Daar gaat het over de koning. Hier gaat het over de hoge priester. Wordt het toegepast door de apostel. En heden heb ik u verwekt. Dat gaat niet over de verwekking door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria. Maar dat gaat hier over het opwekken uit de doden. De Heer Jezus is opgewekt uit de doden. De Heer Jezus, ik heb het al gezegd, hij kon geen hoge priester zijn toen hij hier op aarde was als mens, want hij was uit de stam van Juda. Later gaat de apostel dat nog verder uitwerken in Hebreeën, dat kunt u voor uzelf gaan lezen. Vandaag op zo'n regenachtige dag is dat natuurlijk wel heel mooi om dat te doen. Dan wordt duidelijk dat hij dus inderdaad alleen maar hoge priester kon zijn toen hij gekruisigd was, gestorven is en opgestaan uit de doden. Toen pas werd hij tot hoge priester aangesteld. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. In Handelingen 13 vers 33 tot 34 is het apostel Paulus die daar ook die tekst aanhaalt en duidelijk maakt dat die tekst in feite gaat over de opstanding van de Heer Jezus. Want het gaat natuurlijk eigenlijk in Psalm 2 vers 7 ook over de opgestane Heer Jezus. Ik heb toch mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Dat gaat over de opgestane Heer Jezus. Natuurlijk, hij is als koning geboren, maar hij heeft dat koningschap nog nooit in die zin ontvangen. Het wacht op het moment dat hij inderdaad terugkomt voor zijn volk Israël en plaats gaat nemen op de troon van zijn vader David. Dan zal hij dus als koning daar zijn en nu is hij reeds als hoge priester. Zoals hij, zoals God, vers 6, ook in een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is een aanhaling uit Psalm 110, vers 4. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daar komt dus die Melchizedek om de hoek kijken, die dan ook verder in het schrijven een aantal keren naar voren wordt gehaald. Melchizedek die toen Abraham terugkwam van die strijd tegen de koningen van het oosten en Lot bevrijd had en al de inwoners van Sodom en wat er allemaal verder nog bij hoorde, dan komt hij terug en dan komt Melchizedek de koning van Salem tegemoet met brood en met wijn. Wat geweldig zeg. Wat geweldig, hij komt hem tegemoet met brood en wijn. Nadat hij de strijd gestreden heeft en de overwinning heeft behaald, Abraham, is er dan een ontmoeting met een priester van de Allerhoogste God, die hem zegent. En daarmee duidelijk maakt dat deze Melchizedek hoger is dan Abraham. Want de Bijbel zegt, degene die minder is, wordt gezegend door degene die meer is. En dan krijgt hij brood en wijn. En wat is het geweldig als wij rondom de tafel van de Heer bij elkaar zijn, dat dan de Heer ons tegemoet komt, die hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, dan komt hij ons tegemoet met brood en met wijn. Als we misschien vermoeid zijn van de strijd. Het is de Vader die tegen de Heer Jezus heeft gezegd, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Letterlijk staat, u bent priester tot in de eeuw. En ja, dat woordje eeuwigheid, dat is in de Bijbel bijna altijd dat dat voor altijd durend betekent. Maar in dit geval zou het wel eens kunnen wijzen op het feit dat hij priester is tot in de volgende eeuw. De Bijbel spreekt in Efeze 1 over de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En de toekomende eeuw, dat is de periode of het systeem waarin de Heer Jezus op aarde zal regeren. En dan zal hij priester zijn, koning en priester. Het is Zacharia, de profeet Zacharia, die erover spreekt, dat de spruit die zal komen en die zal koning zijn, hij zal zitten op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. De Heer Jezus zal in de toekomst op aarde de koning-priester zijn. Inderdaad, de Melchizedek bij uitstek. Koning-priester, koning van Salem. En Salem is een oud-testamentische naam voor Jeruzalem, zeer waarschijnlijk. Koning van de vrede, want Salem, shalom, betekent vrede. De vredevorst. Hij zal zitten op de troon van David. Want in die tijd zal er een tempel zijn, waar Ezechiël vanaf hoofdstuk 40 over spreekt. Er zal een tempel zijn, er zal een priesterdienst zijn, er zullen weer offers gebracht worden zelfs. in die periode van de 1000 jaar van het rijk waarin de Heer Jezus op aarde zal regeren. Maar als hij dan, als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen, dan lees je niet meer, er is geen tempel meer. En dan betekent dat er dan ook geen offers meer gebracht worden. En dat betekent dus dat de Heer Jezus dan ook geen priester meer zal zijn. Dat is dus een mogelijkheid om het zo uit te leggen. Als iemand het anders uitlegt, vind ik het ook prima. Maar ik ben op grond van schrift met schrift vergelijken tot die conclusie gekomen. De Heer Jezus, hij is priester, hij is nu in de hemel, waar hij nu reeds als priester is. En waar we kunnen naderen tot de troon der genade met vrijmoedigheid, om hulp en genade te vinden. Toen hij in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. De Heer Jezus heeft luid geroepen en tranen en gebeden geofferd aan hem, aan God, die hem uit de dood kon verlossen. Er staat niet van de dood, sommige vertalingen vertalen hier van de dood. Maar letterlijk staat er ook in het Grieks vanuit de dood. De Heer Jezus wist op grond van het woord dat hij ging sterven. Maar hij heeft God, zijn vader, gevraagd om hem vanuit de dood te verlossen, om hem te doen opstaan. En hij is daaruit verhoord. Nou staat in mijn vertaling, en hij is uit de angst verhoord. Andere vertaling zegt, hij is uit de vrezen verhoord. Hier vertaald dus met angst. Ik las in een commentaar dat je dat eigenlijk waarschijnlijk niet als angst moet lezen, maar als vrezen in de zin van eerbied, van overgave. Hij geloofde dat de Vader hem zou verlossen en daarom is hij ook verhoord. Dus een andere manier van uitleg, maar toch is er best misschien wel wat voor te zeggen. Aan de andere kant zien we natuurlijk wel ook in Gethsemane, ja, dat hij angstig wordt. En daar natuurlijk zo angstig wordt dat hij zelfs bloed zweet. Dus al die twee, die uitlegging kan je dan misschien maar even naast elkaar laten staan. En hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hoewel hij de zoon was, hoewel hij God was geopenbaard in het vlees, heeft hij als mens gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En wat zei hij dus? Uw wil geschieden. Daar bleek de gehoorzaamheid. Uw wil geschieden. En daarin ligt natuurlijk ook een toepassing voor ons. Wij hebben natuurlijk ook dingen die wij meemaken in ons leven. Dat je moet lijden, geestelijk, lichamelijk. En de Heer wil ook die omstandigheden gebruiken om ons gehoorzaamheid te leren. Om te leren om op hem te blijven zien, om het van hem te blijven verwachten. Om inderdaad te zeggen, uw wil geschieden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Want we laten ons soms heel makkelijk leiden door de omstandigheden. En dan gaan we misschien allerlei dingen denken of dingen doen die helemaal niet overeenkomstig Gods wil zijn. Ik had eigenlijk vanmorgen willen spreken over Abraham, maar door de liederen werd ik eigenlijk hier naartoe geleid. Maar Abraham die, als hij dan in het beloofde land is, op een bepaald moment komt er dan hongersnood en dan gaat hij naar Egypte. Nou, als je dat dan vergelijkt, bij iedere aartsvader komt er een hongersnood voor. Dus bij Abraham de eerste, bij Isaac de tweede en bij Jacob de derde. En als je dan bij Isaac gaat kijken, dan gaat hij naar het land van de Filistijnen en dan spreekt God tegen hem en zegt, je mag niet naar Egypte gaan, maar je moet hier blijven en ik zal al deze landen aan jou en aan je nageslacht geven. Als het bij Jacob, dan kennen we de geschiedenis van Jozef natuurlijk, voordat hij dan komt hij bij Beersheba en dan spreekt God tot hem. Ga naar Egypte, want Jozef die zal je daar ontmoeten, enzovoort, enzovoort. Maar bij Abraham blijft het doodstil. Er is een radiostilte met betrekking tot God. God zegt niks tegen Abraham. Abraham is in het land van de belofte. Hij moet daar inderdaad daar zijn, want daar heeft God hem gebracht. En dan laat hij zich door de hongersnood, door menselijke overwegingen, leiden om naar Egypte te gaan. Met alle gevolgen van dien. Dat was een beproeving. Waarom zweeg God? Om Abraham te beproeven, om te kijken, wat doe je nu? En Abraham volgde zijn weg, de weg van het verstand. Want hij had natuurlijk een geweldige verantwoordelijkheid voor zijn kudde, zijn personeel. En ja, hoe moest hij die anders in leven houden? Egypte, dat was de oplossing. En zo kan het ook in mijn leven, in uw leven zijn, dat er een situatie ontstaat die zegt, wat moet ik nou doen? En je krijgt helemaal geen antwoord van God. Wat is het dan belangrijk om toch te blijven waar je bent en op God te zien, op God te vertrouwen? Nou, de Heer Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, en wat wil dat zeggen? Toen hij opgestaan was uit de doden, toen was hij volmaakt geworden. Is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Voor allen die hem gehoorzamen. Geloven en gehoorzamen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is de apostel Paulus die in de Romeinenbrief zegt dat hij onder de heidenen de geloofsgehoorzaamheid heeft gepredikt. Want als je gelooft, dan behoor je ook God te gehoorzamen. Als je in God gelooft, behoor je ook God te gehoorzamen. Je maakt nog wel mensen om je heen mee die zeggen, ja, ik geloof. Ja, uit hun leven blijkt helemaal niet als God gehoorzamen. Als wij belijden een kind van God te zijn, dan behoren wij onze vader te gehoorzamen. Dat is gewoon een heel Bijbels principe. En de Heer Jezus, hij is volmaakt geworden toen hij opgestaan was uit de doden. Want toen had hij eeuwig leven ontvangen. Een lichaam wat niet meer kan sterven. En als zodanig is hij dus een hoge priester die er voor altijd is. En hij is degene die voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hij kan volkomen redden. Een volkomen zaligheid. Wat is dat geweldig. Maar wat belangrijk inderdaad om hem te gehoorzamen. Hij die door God is genoemd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het wordt nog even heel duidelijk gezegd aan het eind van het stukje wat we samen gelezen hebben. Hij is door God zo genoemd. God heeft hem zo aangesteld. En daarom is het belangrijk om die belijdenis vast te houden. Wij hebben een hoge priester die voor ons bidt en pleit, zoals we in dat lied zingen. Wij hebben een hoge priester. Inderdaad, het is helemaal in de Joodse context geschreven. Maar we mogen het toepassen op ons eigen leven, als kinderen van God, als leden van het lichaam van Christus. We hebben een hoge priester, de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Hij is hoge priester in de hemel, hij zit ter rechterhand Gods, waar hij voor ons pleit, waar hij inderdaad er is om naartoe te kunnen komen en om genade te vinden, om barmhartigheid te verkrijgen, om geholpen te kunnen worden op het juiste tijdstip. Wat geweldig. Wat een wonderlijke hoge priester, wat een wonderlijke Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen we nog samen danken? Ja, heren, we danken u dat we vanmorgen onze ogen op de hemel mochten richten en aan de andere kant vanaf de hemel weer naar de aarde werden gebracht. Om te zien, Heer Jezus, hoe u op deze aarde die weg gegaan bent. Die weg van het lijden. De weg van het sterven. Maar ook gelukkig de weg van de opstanding. Heren, we danken u dat u het bent die de geweldige hoge priester bent. De grote hoge priester. Die nu in de hemel is. Dat we tot u kunnen komen, tot de troon van genade. Dat er een genadetroon is, geen oordeelstroon, maar een genadetroon. Door het uw volbrachte werk, door uw kostbaar bloed. We danken u, Heren, dat u ons allen kent en ja, dat we soms de neiging hebben om onze eigen weg te gaan, om ons door omstandigheden te laten leiden, door eigen gedachten, door eigen overwegingen, overleggingen of veronderstellingen. Maar we danken u dat u ons vanmorgen hebt willen duidelijk maken dat het zo belangrijk is om u te gehoorzamen. Om trouw te blijven aan u en aan uw woord. En ook als u soms zwijgt, Heere, dat we dan toch, als het ware, ingespannen mogen blijven luisteren tot het moment dat u weer gaat spreken. Want u hebt er een bedoeling mee, Heere, zoals u met alle dingen een bedoeling hebt. We willen u danken, eren, loven en prijzen voor wie u bent. En we danken u dat u degene bent die we ook mogen verwachten. Wanneer u zult komen om uw gemeente te halen, Heere. Wanneer u zult komen om plaats te nemen op de troon van David. En om de koning-priester te zijn in de periode van uw rijk, wat absoluut gaat komen. En daar zien we naar uit, Heer. Als we zien naar de nood van deze wereld, naar de chaos, waar eigenlijk naar de mens gesproken geen oplossing voor is. Dan willen we u danken dat u er een oplossing voor hebt. En dat dat alleen maar in de Heer Jezus en door de Heer Jezus is, uw Zoon. We danken u dat u wilt zijn met uw volk Israël. Dat volk wat zo'n belangrijke rol speelt in uw hele heilsgeschiedenis. En wat zo meteen in de toekomst weer zo'n ontzettend belangrijke rol zal spelen. Dank u voor uw woord dat onder hen uitgaat. En voor al diegenen onder hen die we hebben leren kennen. We bidden om uw zegen ook voor hen. Maar ook voor al die anderen wereldwijd die u belijden als hun redder en verlosser. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen.